Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen willen wij in verband met het Pinksterfeest spreken over de bekende tekst uit de profeet Joël. Joël, het tweede hoofdstuk. Dat is de pericoop die Petrus aanhaalt wanneer hij op het tempelplein staat op de Pinksterdag. Joël 2, vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zoon en uw dochters zullen profeteren en uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. En tot ontkomende zullen zij behoren die de Heere roepen zal. En als we dan beginnen met de eerste... met het eerste woord dat hier staat, dan zegt de profeet, daarna zal ik uitstorten. En wanneer wij een machtige toekomst tegemoet gaan, want wij hebben een groot ideaal, we hebben een visie, wij cirkelen niet alleen om onze eigen gedachten heen, maar we zijn toch ook bezig met welke plaats de gemeente van Jezus Christus gaat innemen, in het bijzonder in die eindtijd. Dan zegt de profeet daarna. Dan staat Petrus ook met zijn boodschap en hij herhaalt dat, die profetie van Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, wat hier staat, daarna. En wat is het dan allemaal daarna? En dan herdenkt Petrus aan Jezus Christus die van hen heen gegaan is. En die opgestaan is uit de doden. Dat is daarna. Joël spreekt in het 23e vers dat de kinderen van Sion zich mochten verheugen. Want er zou een leraar ter gerechtigheid hun gegeven worden. En daarna zou die geest uitgestort worden. Er zouden stromen van regen vallen. Een vroege regen en een spaderegen. En daarna zou die geest uitgestort worden. Ze zouden volop voedsel hebben. De dorsvloeren zouden bedekt zijn met koren. En de perskuip zou overlopen van olie en van wijn. En daarna zou God zijn geest uitstorten op alle vlees. En wat wij gezien hebben in het begin, dat mogen wij ook toe-eigenen voor onze tijd. Er is nog een hoop in deze wereld, nog een toekomst. Ook dat daarna zou voor de wereld gelden. Op alle vlees, op al wat leeft. Maar dan zal er eerst iets moeten gebeuren. Voordat die Pinksterdag aanbreekt, die wij herdenken, 1900 jaren geleden, toen was er ook zoveel voorbereiding geweest. Joël spreekt van een vroege regen en een spaderegen. Die zomers die zijn daar bijzonder heet. En als de boer dan wil gaan zaaien, dan heeft dat land eerst een zachte regen nodig. Een vroege regen. En in die doorweekte bodem, daar kan het zaad gestrooid worden. En als dan dat zaad in de aarde ligt, dan en de winter, en in de winter doorgroeit, tijdens de heftige plasregens, dan is het voorjaar droog. Zoals er meer voorjaars droog kunnen zijn. En dan vlak voor de oogst valt dan de late regen. En zonder die late regen verschrompelt het koren. Dan wordt het dor en droog, maar die late regen is ook nodig. En dan zie je hoe daar God de weg bereid heeft in dat oude Israël. Want die landman, die wacht maar. Ook in onze tijd. Op die geweldige en heerlijke vrucht van de aarde. Totdat het de vroege en de late regen heeft ontvangen, zegt Jacobus 5. En voordat die Pinksterdag bij Petrus voorbij is, dan moet hij herdenken hoe dat allemaal gebeurd is, wat Joël geprofeteerd heeft. Er is een vroege regel geweest op het dorre land, of wat was het niet dor in die tijd, van de fariseeën en schriftgeleerden, van die kerkvorsten, die geen gemeenschap hadden met God, maar er gewoon een stelsel van gemaakt hadden. En toen was Johannes de Doper gekomen en die had de weg bereid. Die had die vroege regen doen komen. De weg bereiden des Heren. Die de harten van de vaderen, van die ongehoorzame, slechte vaderen, zou bekeren tot een nieuw geslacht, tot dat van de kinderen. Wel een revolutionaire opvatting was dat niet. Die vaderen die hadden het niet en die bezaten het niet, maar die kinderen die zouden het hebben. En zo is het nog altijd hoor. De Bijbel die spreekt nooit zo heerlijk en overvloedig over onze vaderen, zoals men dat dan wel eens hoort in bepaalde kringen. Maar Johannes de Doper die had die harten van die vaderen, die had die trachten om te zetten in de gedachtenwereld van de kinderen. En toen was het zaad in de bodem gestrooid. Het zaad was gekomen, Jezus Christus, en had met volle handen had hij het uitgestrooid in die doorweekte aarde die Johannes had toebereid. En de Heer die was rondgegaan met dat zaad, altijd uitstrooiende. En hij zegt van zichzelf, die het goede zaad zaait, die is de zoon des mensen. Ik heb het goede zaad gezaaid. Ik heb er zomaar niet maar wat ingestopt. En dan weer dit en dan weer dat, zoals men dat tegenwoordig doet. Van alles wat, elke zondag een ander, die een andere prediking geeft. Maar Jezus had dat selectieve zaad erin gebracht. Dat geweldige, heerlijke zaad. Van het koninkrijk, van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Hij was rondgegaan. En had dat gepredikt. Hoe het in de geestelijke wereld eruit zag. Hoe de oplossing van alle problemen daar te vinden was. Dat was het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dat was het goede zaad. Had hij gebracht. Zijn specialiteit. Zijn geëigende boodschap. Dan weet u wat dat zaad nodig had. Ja, had dat zaad uitgestrooid en tegelijkertijd had hij gepredikt. Bij zijn prediking had hij de boze geesten uitgeworpen. Dat was parallel gegaan. Dat was een bewijs geweest hoe het werkte. Tot Herodes had hij laten zeggen, tot die vos, ik werp duivelen uit, gisteren en heden. Onder die prediking van het koninkrijk der hemelen. En zo komt het herstel van de mens, langs deze weg, van die boodschap. En van het uitdrijven van de machten die verwezen worden naar de afgrond, want hij was gekomen om ze te verdelgen. En als hij die boodschap verkondigd heeft, dan komt hij aan het kruis. Hij sterft, maar staat op uit de doden en verschijnt nog 40 dagen lang aan zijn discipelen. En weet u wat hij dan doet? Dan verkondigt hij opnieuw de boodschap. 40 dagen lang hen onderwijzende aangaande het koninkrijk Gods. Aangaande die geestelijke wereld, aangaande die onzienlijke wereld. Dat is nodig. Dat die gedachtewereld die God heeft ook in de mens komt, in ons komt. Die gedachtewereld die Jezus gebracht heeft. Dat die volkomen één wordt met wat wij denken. En dat is niet een boodschap van de aarde, maar is een boodschap van de hemel. En dat is onze wedergeboorte als we die boodschap gaan aanvaarden. En dan zegt hij, denk eraan, en nu moet dat zaad rijp worden. Nu moet die vrucht gezien worden. Nog enkele dagen, want als je die prediking van Jezus deelachtig bent, dan ga je ergens naartoe. Dan kom je ergens terecht met die prediking. Het is niet zo dat die prediking plotseling ophoudt en zegt, nou ja, we hebben een prachtige, weer een mooie preek gehad over dat evangelie van het koninkrijk en nu is het sloes. Nee, daar komt wat achter. Jezus zegt niet vele dagen daarna, dan komt het dat ik zal uitstorten. Dan zult gij aangedaan worden met kracht van omhoog. Dan zul je die doop met de geest ontvangen. Dan wordt dat die vrucht die reeds gezet is, die wordt volkomen rijp. Die verdort niet meer. En dan zul je de naam van de Heer, zegt Joël, loven en prijzen. Dat hebben ze gedaan. Maar denk eraan, ze hebben eerst het onderwijs gehad. Ze hebben eerst die leraar der gerechtigheid. Hebben ze beluisterd. En toen is dat wonder gekomen. En toen, na die Pinksterdag, toen zijn ze uitdelers geweest van de menigerlei genade van God. Toen waren ze vol van gedachten en vol van krachten. Die dorsvloer was bedekt met koren. En ze hebben dat uitgestrooid over deze wereld. over alle vlees. Over mannen en over vrouwen. Dat dacht men vroeger niet aan vrouwen. Over mannen en vrouwen. Over jongelingen en over jonge dochters. Over slaven en slavinnen. Over de heidenen. En Petrus begon dat zaad uit te strooien. Onder die vrome mannen, onder alle volkeren van de hemel. Met een grote kracht. Kijk, dat was de stoot naar de wereld, beginnende te Jeruzalem. Daar bij die berg Sion, waar we vanmorgen over gezongen hebben. Nu, waar beginnende te Jeruzalem, dan te Samaria, dan tot het uiterste der aarde. En dan zegt hier de profeet, en ik zal het uitstorten op al wat leeft. Of was, zoals de meeste vertalingen hebben, op alle vlees. Nou, wat is dat alle vlees? Niet alleen de eerwaarde Joden, de rabbijnen en de priesters, maar op alle vlees. Dat is ook op de gewone mensen. Ook op vrouwen. Daar in die opperzaal waren de vrouwen aanwezig. Ze spraken ook in tongen. Ze profeteerden ook en maakten ook bekend de grote werken Gods. En op zoveel. En dan zou er vervuld worden, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Die zonen van Gods volk, van het ware volk Gods, dat was Petrus, die woorden tot die zonen van het volk. Dat was Johannes. Ik zou wel zeggen, dat waren ook de vrouwen. Die zonen en die dochters, die zouden profeteren, want die waren er ook bij. Dat wil zeggen, ze zouden de gedachte Gods rechtstreeks overnemen door de geest. En ze zouden ze doorgeven. Dus die zonen, dat waren de apostelen. En die vrouwen, dat waren die dochteren, dat waren die vrouwen die erbij stonden. Later die dochters van Filippus en zoveel andere vrouwen die profeteerden. En zo gaat dat volle evangelie zijn weg van naar Samaria. En tot het uiterste der aarde. En de Heilige Geest heeft die predikers begeleid. En ze zijn uitdelers geworden van de genade Gods. Ze zijn geïnspireerd. Ze hebben onderwezen. En uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En in dat oude, dat Griekse woord, dat kennen we wel. Dat is presbyteros. We zouden ook kunnen zeggen, uw oudsten zullen dromen. En daartegen uw jongelingen. Uw oudsten. Droomgezichten hebben. En schreef Johannes niet aan de jongelingen. Ik schrijf u jongelingen. Want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. Dat uitgestrooide zaad is in u. En gij hebt de boze overwonnen. En die jongelingen die zouden gezichten zien. Die ouden die zouden dromen. Visioenen. Nachtgezichten. Paulus was zo een die op de weg naar Damascus zo'n gezicht ziet. En hij zegt, ik ben dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Hij zag later die Macedonische man die hem de weg baande, die de weg aanwees die hij zou gaan naar Griekenland en naar Europa. Dat waren hemelse dromen, dat waren nachtgezichten. Door een gezicht wist Petrus hoe hij handelen moest met de heiden Cornelius. En zo veranderde door dat gezicht zijn hele gedenkwereld aangaande die heidenen. En dat ze niet meer gebonden waren aan Joodse overleveringen. Gezichten, dromen, profeteren, dat is gemeenschap hebben in die onzienlijke wereld met God. Dat is dat evangelie dat we zo verkondigen, dat is dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Als wij maar die gemeenschap hebben. Het gaat bij ons niet over die zienlijke wereld, het gaat over die onzienlijke wereld. Als je gezichten krijgt, dan geeft God illustraties vanuit het Koninkrijk der Hemelen. Gelijkenissen, zouden we zeggen. En zonder gelijkenissen sprak de Heer niet. Wij krijgen die gelijkenissen ook in onze gemeente door die gezichten. En de Heer die zegt, denk eraan dat je je naar die gezichten ook richt. Het is zo belangrijk. En dromen, dat is actief zijn. Bezig zijn in een wereld die niet van tot de natuurlijke schepping behoort. Maar tot de bovennatuurlijke, dat is dromen. Dromen erbij wel bezig, maar niet op aarde. Niet in de natuurlijke wereld. En zo zegt de Heer, zo moet je actief zijn in die geestelijke wereld. En profeteren, dat is de gedachte Gods overnemen. Vanuit die geestelijke wereld. Kijk, dat is, Peter zegt, dat is het nou. Daar gaat het niet over dat we geestelijke mensen worden. Dit is het, zegt hij. En laat het andere nu maar zitten. Dat verband houdt met de natuurlijke wereld. Na eeuwen dorheid gaat zich dat weer herhalen. Ja, we hebben gezien hoe die mensen blij waren. Hoe die mensen sterk waren naar de inwendige mens. En we hebben ook weer gezien hoe het weggezakt is. Hoe dat sprinkhanenleger gekomen is. En alles kaal gevreten heeft. Hoe die demonen gekomen zijn met valse leringen. Hoe ze dat volkomen weggenomen hebben. Al die heerlijkheid Gods van de eerste tijd. En dan verwachten we weer diezelfde gang van zaken. We hebben gezien hoe de Heilige Geest opnieuw werkzaam is geworden. En die Heilige Geest is voor ons nu die leraar ter gerechtigheid. Die het uit het zijne neemt. En wat is het zijne? Dat is die boodschap van Jezus Christus. Voor het eerst na zoveel eeuwen hebben wij die boodschap over het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen weer gehoord. En die heeft de Heer gebracht. Er zijn heel wat predicaties in de eeuwen afgestoken. Miljoenen. Maar men heeft het evangelie van het Koninkrijk niet gebracht. Zoals de Heer dat zelf gedaan heeft toen hij rondreisde. Dat was zijn evangelie. Evangelie van Jezus Christus. Niet over hem, maar van hem. En de Heilige Geest die in onze hart uitgestort is. Toen wij gedoopt werden in deze eeuw. In deze 20e eeuw. En hoeveel mensen zijn er nooit voor ons gedoopt? Onze vaderen, die kenden dit niet. Die leefden in dorheid en in schraalheid. Maar die geest heeft ons weer aangeraakt. Wij zijn daar weer door werkzaam geworden. En wij zijn daarna gaan denken over deze dingen. Over dat evangelie van Jezus Christus. Dat zaad dat hij uitgestrooid heeft, dat kunnen we alleen uitstrooien als we gedoopt zijn met Gods geest. Mensen die niet gedoopt zijn met Gods geest kunnen deze leer van het Koninkrijk der Hemelen nooit doorgeven. Want de geest neemt het uit het zijne. En als ze dat dan niet uit het zijne kunnen nemen, dan gaan ze het maar uit het Oude Testament nemen of weet ik waaruit. Maar wij moeten het nemen uit de gedachtewereld van Jezus. Want dus, we hebben gezongen, hij is gisteren en heden dezelfde. En we hebben het in ons gebed gehoord, hij is dezelfde, weet u waarin, in dat woord. In dat evangelie, want hij is het woord Gods, dat woord dat hij verkondigd heeft. Op de straten van Jeruzalem en in de streken van Galilea. Dat woord moeten wij ook weer gaan doorgeven. Dat woord dat moeten wij ook weer gaan verwerken. En dan brengen wij hetzelfde zaad. En er is geen ander goed zaad. Die het goede zaad zaaide, dat is de zoon des mensen. En wat deed hij? Hij wierp de boze geest uit. En dat zullen wij ook doen. Toen deze wereld voor ons openging op Beukenstein, toen zijn wij beginnen te verkondigen de leer van het Koninkrijk der Hemelen. En het is merkwaardig, die ging samen met het uitdrijven van boze geesten. Dat hebben wij niet gezocht, maar dat ging samen. En dat hebben we gedaan met ons lek en met ons gebrek. Ik zeg niet dat af was, maar het werkte toch naar het patroon dat de Bijbel ons gaf. En daarom weten we dat we daarin niet een misser hebben gehad. En nogmaals, we zeggen niet dat het volkomen is geweest, want daar zien we nog naar uit. Maar we weten dat wij in dat spoor verder zouden moeten gaan trekken. In die twee dingen die de Heer gezegd heeft. Zijn evangelie verkondigen en doen wat hij deed. Maar wij weten ook dat die volle kracht nog niet gekomen is. Die kinderen van Sion die wachten ook nu nog. Zodat dat zaad verder kan uitgestrooid worden over de ganse wereld. Want dat is onze opdracht. Zoals die discipelen die opdracht hebben gehad. Ze konden nog niet uit Jeruzalem voordat ze die aangedaan werden met die kracht. En dan zouden ze uittrekken. Met kracht van tekenen en wonderen die God eraan zou verbinden. En de Heilige Geest heeft in onze gemeente al verschillende malen geopenbaard dat de korenaar dat daarin de vrucht zich gezet heeft. Wij wachten nog op die late regen. Op dat voleindigen van dat proces. En daar zien wij biddend naar uit. En wij vragen niet om een vroege regen. Want die hebben we al gehad. Die bodem is week geworden. Wij zeggen niet, Heer, laat uw regen vallen op het dorre Nederland. Nee, maar op dat land dat doorweekt is. En wij vragen ook niet om een regen als we niet weten dat het zater is het. Want je kunt wel om regen vragen en je kunt een geweldige regenovervloed krijgen, maar als er geen zaad in zit, komt er toch niks uit. Dat is dwaasheid. Kijk, en dat vergeet men in de Pinksterbeweging dat er zaad in moet zitten. En welk zaad dat de Heer erin gebracht heeft. Wij zullen dat evangelie moeten brengen dat de Heer gebracht heeft over het koninkrijk der hemel. Want anders dan kan het regenen wat het wil, maar er komt niets uit. En als men in de charismatische beweging bijvoorbeeld alle mogelijke kerkleringen vasthoudt, dan kan het regenen wat het wil, maar er komt niet uit wat de Heer bedoeld heeft. Die zonen Gods die moeten tevoorschijn komen. Zo, en die kunnen alleen tevoorschijn komen als dit evangelie gaat werken dat hij gebracht heeft. Dan komen ook die zonen Gods tevoorschijn. Dat is die rijpe vrucht. Jezus zegt dat zaad, dat zijn de kinderen des koninkrijks. Dan zegt hij niet dat is het evangelie, maar dat zijn die mensen die met dat evangelie vlees en bloed geworden zijn. Met zijn evangelie. Dat zijn geestelijke mensen die een plaats ingenomen hebben in de hemelse gewesten. Zoals Jezus zegt, de zoon des mensen die in de hemel is. Die brengen dat evangelie over de aarde. Ik zal mijn geest gaan uitstorten. Wij zien nog ergens naar uit. En iedere beschadiging en misvorming weggenomen. De ziel volkomen heilig, afgezonderd van de boze. En het sterfelijk lichaam levend gemaakt door die geest Gods die in ons woont. Nou, dat zijn de beloften. En we hebben vanmorgen horen bidden dat Gods beloften in Christus zijn. Ja en amen. Daar kun je een uitroepteken achter zetten. Om maar geen lelijke uitdrukking te gebruiken. En weet je wat nou zo jammer is? Dat de meeste christenen niet geloven in deze vervulling van de Joëlsprofetie. In die gang van zaken. Eerst een toebereide bodem door de doop des geestes. Dan de verkondiging van het evangelie van dat koninkrijk. En daar verzetten ze zich met hand en tand tegen. De meeste christenen zelfs hebben het geloof aan de doop met de geest losgelaten. En daarmee de leraar ter gerechtigheid. Die Jezus zendt om zijn leer in onze harten weer te doen opkomen. Die inspireert ons weer om zijn leer te gaan overdenken. En je kan die leer nooit overdenken van het evangelie van het koninkrijk als je niet gedoopt bent met Gods geest. Want dan kun je het niet uit het zijde nemen. En wat is het resultaat dat je ook niet geestelijk groeien kan? Je kunt niet tot wasdom komen. Je kunt dus ook niet tot volmaaktheid komen. Nou, daar praat men ook nooit over. Dan zeggen ze, je bent extreem. Ja, als je spreekt over volmaaktheid, dan lachen de mensen. Meelijdend of smalend, dat hangt er vanaf. Ze zeggen dat is een hersenschim. De leer van Jezus, waarvan de Bijbel zegt, opdat de mens Gods volkomen zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust. En Jezus zegt, zijt gij lieden dan volmaakt, maar zegt dat is een hersenschim voor ons. Dat komt nooit uit. Waarom niet? Omdat men die geest niet heeft. En dat men die wetten van Gods geest dus ook niet heeft. En als je de wetten van Gods geest niet hebt, dan wil je dan toch wel wetten doen. Nou, dan doe je een stap verder terug. En dan zeg je, nou, dan gaan we de Sinaï-wetten maar lezen. Ik ben de Heer, de God die uit Egypteland heeft uitgeleid. Je zult geen andere goden voor mij aangezien dienen. Hoe kom ik daar zo goed aan? Oh, dat heb ik duizenden malen gehoord. Elke zondag. Er werd niet gesproken over de wet des geestes. Want de eis der wet wordt in ons vervuld. Die naar de geest leven en niet naar het vlees. Maar die wet van de Sinaï, nou, die kan je 100.000 keer lezen en die brengt geen verandering in de mens. Totaal niet. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt, die dood en die kan geen leven schenken. Die eerste wet, zegt Paulus in de Hebreeënbrief, het achtste hoofdstuk, het zevende vers. Hij zegt, die eerste wet was niet onberispelijk. Die was berispelijk. En omdat die wet niet onberispelijk was, kon die ook nooit geen onberispelijke mensen tevoorschijn brengen. Dat is duidelijk. En ik was van de week weer enkele blaadjes en daar stond weer in, heren, wij willen zo graag godsmannen hebben, zoals Elia. En zoals Johannes de Doper. De Heer die zegt, godsman als Elia en als Johannes de Doper. Man nog toe, de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan die. De onbetekenendste, de onbenulligste die dit evangelie van Jezus Christus te pakken heeft, die weet meer dan Elia en Johannes de Doper bij elkaar. En dan maar bidden. Om zulk soort mannen. Nou, daar ga je mee de duisternis in. voor onze tijd. Want die zijn niet bestand tegen de openbaring van de demonen in onze dagen. Dat is ons ideaal niet. Ik heb nog nooit horen bidden, Heere, geef ons mannen als Paulus. Was dat gek, hè? Heb ik nog nooit horen bidden. Nog nooit op een bijbelschool van de Pinksterbeweging of van de evangelische richting gezegd, geef ons mannen als Paulus. Of als Petrus. Wat is dat toch vreemd, hè? En Paulus zegt, wees mijn navolgers. Gelijkerwijs ik Christus navolg en Christus predik. Er zijn ook veel mensen die hebben de Heilige Geest wel ontvangen. Maar ze laten zich niet onderwijzen door die geest. Ze aanvaarden zijn onderricht niet. Je kunt wel een goede onderwijzer hebben, de Heilige Geest. Maar je kunt die leerlingen de klas uitsturen. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, dan staat hij voor muren te praten, hè? Wie gedoopt wordt met Gods geest, die wordt ogenblikkelijk laat die behouden uit dit verkeerde geslacht. Uit dat geslacht van die vaderen. Waar je een groot gebracht van. En weet je wat dat geslacht was? Vrome mannen. Staat erbij. Vrome mannen van alle windstreken in de wereld. Joodse mannen. Waarom? Omdat die mensen zonder Heilige Geest, die hebben leren gebracht die de Heilige Geest niet uit Jezus kon nemen. Uit zijn prediking. Nou, die hebben de dwalingen gebracht en valse leringen die de weg Gods naar de volkomenheid blokkeren. En leren als de uitverkiezing, dan kun je zelfs niet bekeren. Wat ze met de ene hand geven, pakken ze met de andere hand weg. Dus als je niet uitverkoren bent, nou ja, dan grijp je er toch naast. Wat moet ik met zo'n leer doen? Dat hebben de vaderen verzonnen. De machten der duisternis hebben dat geïnspireerd. En iemand met een uitverkiezing leert al nooit bidden om de Heilige Geest, hoor. Wees daar zeker van. Dat kan die niet. En wat denkt u van erf zonder leer? Als iemand zegt, je blijft tot de dood toe zonder. De zonde kleeft ons altijd aan. Zeg daar maar halleluja achter. Als je zo'n erfzondeleer vasthoudt, dan kun je nooit de onberispelijkheid verwerven die voorgesteld is. Of dat de gemeente zal zijn onberispelijk. Hoe kun je dat nou als je wezenlijk zondig bent? Hoe kun je nou een Mormon zijn huid wit maken? Dat gaat toch niet? Als wij zwarte handen hebben, nou dan gebruik je maar wat bijtende stof, niet waar? Tenslotte haal je het er nog wel uit, al zit het er wat ingevreten. Dan moet je bij de schilders een afbijtend middel, niet waar? Maar als je een Mormon bent, word je nooit blank. En als ik van nature zonder ben, dan kan ik nooit gereinigd worden. Dat is duidelijk. Je moet gereinigd worden, je moet afgewassen worden. Zoals David zegt, reinig mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Ja, maar dan is het geen wezenlijk bestanddeel van je. Reiniging, dat is eraf halen wat er niet op hoort. Dan kom je er nooit toe. Dat is nou het verderfelijke van een leer, dat het je blokkeert om het doel Gods te bereiken. Dat heeft de Heilige Geest niet gebracht, die leer. Ja, net zo goed als die Maranatha-leer. Die fundamentalistische, zoals men dat noemt. Die evangelische Maranatha-leer. De Heer die kan vannacht komen. Maar als de Heer vannacht komt, dan vindt hij geen gemeente stralend, zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks. Om zich onberispelijk zich voor te stellen. En aan de Vader voor te stellen. Want die leden die zitten vol met vlekken en vol met rimpels. Ze zijn onvolgroeid. En er zijn er ook nog mensen, misschien zitten hier ook wel, die geloven nog in het herstel van het natuurlijk Israël. Die zitten te kijken naar de wederoprichting van Israël. Hoe ver dat op aarde gebeurt. En ik heb u al gezegd, je moet geen leer van de aarde hebben. De Heer die zegt, hef je hoofd omhoog naar de hemel. Want daar is je verlossing. Met die leer van Israël is nog nooit iemand bevrijd en nog nooit iemand verlost. En is nog nooit iemand gedoopt met Gods geest. Dat is logisch. Dat sluit het uit. We hebben pas met de Korinthe gehad dat we het geestelijke met het geestelijke moeten samenvoegen. De oude Statenbijbel zo zegt. Nou, en als je een Israëlier hebt, dan breng je het geestelijke met het ongeestelijke samen, met het natuurlijke. Nou, dat mislukt. Dus dat kan niet samen gaan. Je kunt nooit het natuurlijke en het geestelijke samenvoegen. Die leer die men vandaag de dag van de huizen af verkondigt, van de daken. Die leer die maakt nooit geen volwassen medewerkers van God in het Koninkrijk der Hemel. Dat kan niet. Want die leer die bindt hen aan de aarde. Die bindt hen eraan vast om hun krant te lezen. Telegraaf. Die zeggen je moet de krant lezen naast je Bijbel. Accent. Je moet luisteren wat de heer Knoop vertelt. En wat daar op die aarde gebeurt. Het is toch wel verschrikkelijk. Wat de heer gezegd heeft dat zijn volk krant te lezen publiek moet worden. Telegraaf volgens of algemeen dan dat voor mij verschillen. Of reformatorisch. Dan sta je bij het verval. Wij leven in de tijd van de grote afval. Weet je waar? Bij de orthodoxie. Bij de evangelische richting. Bij de Maranatenbeweging. Bij de Pinksterbeweging. Bij de charismatische beweging. Je ziet die afval, want het is allemaal naar de aarde gericht. En de Heer die zegt, gezichten zien, dromen, profeteren. Dat is in de hemelse gewesten. En wij zitten met vele jonge mensen en ik zeg, doe je keus. Want je gaat onder met deze wereld. Want die wereld die kan het nooit geven. De charismatische beweging houdt zich bezig met de Heilige Geest. Maar die verdiept zich des te ijveriger in de leer van de kerk. En ik lees in het charismatische katholieke blad, de Nieuwe Aarde, die staat, doordat wij bezig zijn met de Heilige Geest en met zijn gaven, genieten we veel meer nu van de eucharistie. Dus van wat de catechismus zegt van de vervloekte afgoderij van de paapse mis. Zullen we het er beter? Ze zeggen ja, want in de eucharistie zit charis, eucharistie, en in de charismatische beweging zit ook dat charis. De dankzegging. En zo wordt alles, en dan zien we dat de weg bereid wordt voor de antichrist. Want die houdt zich ook bezig met bedriegelijke tekenen en wonderen. En ook met de geestelijke wereld. Die heeft ook een wegbereider. Jezus Christus had een wegbereider die de eerste regen gaf, de vroege regen. De antichrist heeft ook een wegbereider, want Johannes zegt, ze zijn uit ons gegaan. En er zijn er al vele. En Paulus zegt van een grote afval. En daar spreekt men ook nooit over. Ja, maar wel geloven dat er afval is, naar de andere kant. De vroege en de spadenregen, die moeten op het zaad dat Jezus heeft gestrooid. En dan krijg je, zoals we dat wel eens gehoord hebben, vakbekwame arbeiders. Die met grote ijver over de aarde gaan. Ik zal wonderen geven in de hemel. Is niet heerlijk? Maar dan moet je eerst in de hemel zijn om van die wonderen te genieten. Moet je niet op aarde zijn, er is een kerk op aarde. Zij die de aarde bewonen, wel, die hebben het niet best in de eindtijd. Maar je hebt ook een kerk waar van de leden de wandel is in de hemel, de strijd in de hemel, de overwinning is in de hemel. Wij zijn in de hemel. Met onze gedachtenwereld, met onze inwendige mens. Het gaat niet over mijn lichaam, maar het gaat over mijn inwendige mens. Dat lichaam, dat komt wel. Maar hier zul je voor moeten strijden. De Heer die zegt, de natuurlijke dingen die werf ik je wel toe. Maar deze dingen die zul je mee moeten bezig zijn, die moet je gaan verwerven. En als wij zeggen, we zijn in de hemel, dan kunnen we daar de wonderen verwachten. Alles bewerkt vanuit de bovennatuurlijke wereld. Zoals de Heer deed, dat hebben we ook al gehoord vanmorgen, hij ging het land door, goeddoende, weldoende en genezende, alle die van de duivel overweldigd waren. En dan deed hij dat vanuit die hemelse gewesten waar die duivel was, die greep hij. En die maakte hij los van de mens. En het resultaat, dat zag je wel op de aarde. Wij zijn deelgenoten van de hemelse roeping, broeders en zusters. Dat is het begin van de wederoprichting in ons eigen leven van alle dingen. Ondanks het krachtige verzet en ondanks de felle aanvallen van de vorst der duisternis, kan ik zeggen, deze boodschap is waar. Houdt u dat goed vast. Het gaat er maar in mijn leven om het te realiseren, zoals er vanmorgen gezegd werd. En bij u ook, hè? Kun je het realiseren. Want de duivel die valt ons zwaar aan. Maar nogmaals, eerst zul je die boodschap moeten verwerkt hebben en dan komt vanzelf, komt de rest er wel achter. Dan zal de Heer dat toevoegen. Net als Jacobus zegt, die kracht, daardoor komt die kracht. En die tekenen op aarde, die zijn niet zo best. Bloed en vuur en rookzuilen. Bloed is het beeld van het natuurlijke leven, dat is de kerk op aarde. Dat is het afvallige christendom die zich concentreert op het natuurlijke leven. En zorg dat je niet meedoet om dat voorop te zetten. Dan ben je net als de mensen in de voortijd bij Noach. De begeerte des vleeses en de begeerte der ogen en de hovardij van het leven, die zijn niet uit de Vader. En dan de beste onder zulk soort mensen, die houden zich bezig met de onderontwikkelde volken om die wat op te lappen. Of ze houden zich bezig met de opvang van mensen die in de ellende zijn of in de verslaving. Maar dat is het natuurlijke leven en dat is niet verkeerd, maar wij hebben een andere opdracht. Ik zeg de beste onder hen. Maar de Heer die zegt, jij zorgt dat je in de geestelijke wereld bent. Want daar ligt de oplossing van het herstel van de wereld. En die ligt er niet in of wij de onderontwikkelde volken helpen. Dat is goed, laat de regering dat maar doen, want dat is een natuurlijk apparaat. En door God ingesteld. En dan bidden daar maar veel voor, dat ze dat dan kunnen doen met grote wijsheid. Dat niet in het verkeerde zakken terechtkomt. Maar bloed is het beeld van de mens die zijn domicilie niet in de hemel heeft. En wij hebben onze domicilie, staat er letterlijk ons verhuisbiljet in de hemel. Want daar zijn we naartoe verhuisd. De Vader die zoekt zulke aanbidders, broeders en zusters, die hem aanbidden in geest en in waarheid. Die het plan God, het evangelie van Jezus Christus, die het openbaart het plan God met de mens, als je dat vasthoudt en als je in de geestelijke wereld bent. En anders, ja, er zijn ook mensen die zijn bezig in de geestelijke wereld, vandaag en de dag, volop. Maar ze zijn bezig met het rijk der duisternis. Dat is het vuur. Met de oosterse godsdiensten. Met de leugens. En daar wordt de kerk door verbrand. Occult. Een prooi van de machten. Rookzuilen. De verstikkende leringen die de weg niet meer doen zien naar het einde. Naar het einddoel. En dan heeft de mens eindtijdsverwachtingen. Neem een man als Hollinsie. Eindtijdverwachtingen. Nou, dat is zo'n verstikkende leer. Jezus zegt angst onder de volken. Nou, zij wekken die angst op. Zij gooien er nog wat olie in het angstvuur bij. De mensen die vrezen voor de dingen die over hen komen zal. De Heer die zegt vrees niet. Kijk naar het licht. Want over u zal het licht opgaan. Het leven. Dat is heel wat belangrijker. Laat deze mensen, die spotters van de eindtijd, zet die boeken maar weg en doe ze maar weg. Wij zien het, om te eindigen, wij zien het heel duidelijk. Israël, het oude Israël, dat is in bloed en vuur en rookzuilen ondergegaan. Terwijl de Heer zei, die rest van Israël behouden heeft, die 120 en die 3000, een rest wordt behouden, dat andere, dat Israël tot vandaag toe, nou, dat heeft een godsdienst, dat is aan de aarde gebonden. Hoe je spijswetten moet onderhouden, hoe je sabbat moet houden, enzovoort. Dat is het bloed. Het is verbonden geworden aan het vuur. Want het is een prooi geworden van de vreemde volken. En die volken zijn het beeld van de macht in de duisternis. En ze hebben nergens rust. En nergens vrede. Tot zelfs in hun eigen land niet. Dan zitten ze nog onder de spanning. Wat zal er morgen gebeuren? Dat volk heeft nooit geen rust. Dat is nou het beeld van degene die Jezus hebben verworpen met zijn leer. Van het evangelie van het koninkrijk der hemel zegt, dat moeten we niet. En ze zijn geworpen in bloed van het natuurlijke leven, want als er mensen zijn die van het natuurlijke genieten willen, dan zijn zij het, en van de demonie, van het vuur. Onder alle volkeren zijn ze in het vuur gebracht, verschrikkelijk, en de angst en ellende, nergens rust, rookzuilen. Maar die rest wordt behouden. Weet u wat vandaag en de dag is? Het gaat met de kerk van het nieuwe verbond precies. Eén, de geschiedenis herhaalt zich. En de Heer die zegt, trek uit. Ja, maar dan zeg je, hoe moet ik dan? Moet ik dan weer een andere kerk stichten waar het precies hetzelfde gaat? Trek uit met dit evangelie. Want dit evangelie van het koninkrijk zal over de hele wereld gepredikt worden. En dan zal het einde zijn. Dan zul je zien wat erin zit. Dat is het einde, zeggen we dan. Het hoogste en het mooiste. Op de berg Sion zal behoudenis zijn. En dan zingen we weer, groot is de Heer. En hoog te loven in de stad, de berg zijner heiligheid. Halleluja, daar is onze verlossing. Zo willen wij Pinksterfeest vieren. Te midden van de felle aanvallen van de vorst der duisternis zeggen we, het gaat toch gebeuren. Het komt toch uit, want Jezus heeft het ons gezegd. Amen. Wij danken u dat wij uw woord hebben. Heer, en dat woord is waar. Heer, dat woord komt uit. Dat woord doet wat u behaagt en waartoe gij het gezonden hebt. in onze harten komt voor een doorn een dennenboom en voor een distel een myrteboom. En dat zal de Heere wezen tot een naam, tot een teken. Heer, wij danken u dat ons hart veranderd is. Heer, dat wij wedergeboren zijn tot een nieuwe hoop, tot nieuw leven, tot een andere gedachtenwereld. Heer, en we willen doorgaan in die gedachtenwereld die gij ons geschonken hebt. Heer, en uw geest overtuigt dat uw geest de waarheid is. En daar danken wij u voor, Heer. Heer, wij zijn niet onzeker vanwege deze boodschap. Heer, maar wij willen ook die boodschap waarmaken in ons leven. Heer, en dat is onze strijd. Heer, onze strijd is niet, zal die boodschap niet uitkomen, maar onze strijd is, zal die boodschap in ons uitkomen. Of zult gij anderen moeten zoeken die het dan wel aanvaarden en wel waarmaken? Heer, hier zijn wij, als gemeente in Gorinchem. Heer, en gij zegt dat wij dragers zijn van die geweldige gedachte van Jezus Christus. En gij zegt, wat zal de wereld overwinnen? Ons geloof in dit evangelie, Heer. Wij zullen overwinnen. Heer, ik roep u aan, Heer, ook voor onze jeugd. Opdat ze, Heer, bezwijken voor deze boodschap. Opdat ze zien mogen, Heer, dat die wereld niets biedt. Heer, dat het leven op aarde, dat het troosteloos is zonder dit evangelie. Heer, dat ze dan gehuld worden in de nacht en dat die nacht steeds duisterder wordt. Heer, maar dat gij alleen met dit evangelie ons doet doorgaan door de zee van glas en van vuur. En dat we het overwinningslied kunnen zingen van Mozes, de man Gods, aan de oever van de zee. Heer, dat de farao en al zijn heer ondergegaan is. Heer, wij zullen het zien met de legers van de antichrist. En wij danken u, Heer, dat wij het volk God zullen zijn dat in uw hand bewaard wordt en behouden blijft, Heer. En dat het doel geleid wordt. Heer, wij willen elkander opwekken op deze weg. Heer, het is een vrolijke evangelie. Heer, en wij willen niet zien op de omstandigheden, Heer. Want we weten dat die niet zo best zijn vaak. Heer, maar we willen op u zien en op uw woord. Want dat alleen is waar. Dat houdt alleen stand. En dat komt altijd uit. Halleluja. Amen.
Zegen ook alle luisteraars, Heer, die de cassettes krijgen. Heer, waar ze ook op de wereld zijn. Heer, wij zijn met hen verbonden door de geest Gods. Heer, sterk en bemoedig ze. Heer, opdat ze het leven weer aan kunnen. Heer, wij danken u. Heer, dat dit evangelie over de ganse wereld gaat. Heer, wil dit ook verbinden, Heer, met deze toespraken die hier uit de gemeente altijd weggezonden worden. Heer, zegen onze broeders en zusters. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader.